Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in een huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Eerder in deze serie...
En dan hoor je in één keer... Hanno is zoek.
En okay. Misschien een manier om met ze in contact te komen?
Ga vragen in het dorp.
AUB, wees voorzichtig, drukt hij ons op het hart.
Ja, ik ga eens contact met ze opnemen. Moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ze hier niet blij mee zijn.
Maar heb je ook misschien een beetje dat je denkt, moet ik dit wel doen?
Nee, heb ik absoluut niet.
Ik ben wel een beetje geschrokken van vandaag, man. Ja, ik twijfel gewoon of ik nog met dit verhaal door moet gaan.
Je luistert naar Open Eind. Een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 3, Ongemak.
Ken je dat gevoel van die bal die je met twee handen tegelijk onder water drukt in het zwembad? Jij drukt van de ene kant en precies daartegenover drukt het water. Met al haar kracht. Net zo lang tot de spieren in je armen beginnen te trillen. En je de bal moet loslaten. Dan heeft de waterkracht gewonnen en schiet de bal de lucht in. Die bal voor mij is Hanno. Of beter gezegd, de neiging om nog één keer in zijn vermissing te duiken.
Iris, met Marion.
Hi Marion.
Ik heb de familie gesproken van Hanno.
Ja.
En mijn voorgevoel klopte wel enigszins. Het was natuurlijk ook wel ergens op gebaseerd. Dat ze er geen enkele behoefte aan hebben om daaraan mee te werken aan zo'n document. Je had zelf waarschijnlijk ook begrepen dat het gezin van Hanno inmiddels is verhuisd. Mm-hmm. Ze zijn daar gewoon lekker bezig om de boel weer opnieuw op te bouwen.
Ja. Yeah.
En dat gaat goed en dat willen ze eigenlijk gewoon zo houden. Mm-hmm. Maar ze voelen er ook niet heel veel voor om daar weer in te duiken en daar medewerking aan te verlenen. Mm-hmm. Ze willen ook geen tegenwerking verlenen, dus dat niet.
Goed, maar dat is dus een definitieve nee. Ja.
Nee, maar met die hele inner circle, er was zo'n groep, zo'n vriendengroep nou bij betrokken, daar heeft ze het ook mee besproken. Ja. En die zeggen allemaal, nee dank je, laat maar.
Ja.
Helder. De familie zegt nee, en zo ook de vrienden en kennissen van Hanno. Iris blijft beleefd aan de telefoon, hoewel net de deur na al die jaren hard in haar gezicht is dichtgesmeten. Een klap die haar zichtbaar wat doet. Maar zoiets incasseren, dat hoort natuurlijk ook bij haar werk. Maar voor mij wakkert het de twijfel alleen nog maar aan, want vraagtekens die had ik al, en nu de familie nee heeft gezegd, voelt het eigenlijk als einde oefening. Want ik wil helemaal geen verhaal induiken dat voor de familie nog zo'n open wond is.
Maar heb je ook misschien een beetje dat je denkt, moet ik dit wel doen?
Nee, heb ik absoluut niet. Ik ga niet zomaar nu zeggen van, nou, dat is dan dus ook het einde van het hele project.
Nee,
dat vind ik nog veel te vroeg om dat te zeggen.
Ja.
En zo staat Iris er nog steeds in. Mis ik dan misschien iets? Een soort journalistiek onderbuikgevoel dat ik nog niet heb? Mijn onderbuikgevoel zegt juist dat ik niet moet doorgaan. Doorgaan met het maken van een verhaal dat niet van mij is. Ik was al die weken onder de indruk van Iris' doortastendheid en haar fascinatie voor de zaak. Ze heeft in de afgelopen 9 jaar elk feit helemaal uitgepluist. Mensen gesproken, artikelen geschreven. Hoe kan ik daar als jonkie dan tegenin gaan? Dus ja, voor nu gaan we door. We spreken af bij haar op de redactie in Amersfoort.
Nou ja, kijk, dit vond ik dus ergens onder bij mijn bureau. Die oude map van 8 jaar geleden.
Wow.
Dan zie je echt allemaal mijn oude aantekeningen.
Met telefoonnummers.
Met telefoonnummers. Hier, dit zijn nummers van de vriend van hem van het koor.
Hanno zong in het Amersfoortse popkoor Basic en Full Color.
Nou, iemand die toen de woordvoering deed.
Ja.
Maar hier staat ook bijvoorbeeld, zie ik dat ik heb geschreven, opties camerabewaking. Omdat ze die camerabeelden.
Dit zijn tankstations.
Ja, precies. Ja, exact. Waar zij die beelden ook wilden opvragen.
Ja.
Maar het staat dus precies welke tankstations dat zijn: de Esso aan de Randweg, de Tango in Maarsbergen.
Van wanneer is dit?
Ja, dit is allemaal uit 2014, 2015, zeg maar. En nog wat printjes van de verhalen die ik toen heb geschreven. Even kijken hoor. En nog, hier nog plattegrond had ik toen uitgeprint. Met de route die hij hoogstwaarschijnlijk gereden moet hebben van zijn huis. Ja. Zeg maar, over de snelweg A28.
En waar is dan die piramide?
Ja, die piramide die is... Hier gaat de weg door een stukje groen gebied. Mm-hmm. En dan moet hij rechts afslaan. Dan zit hij nog steeds op de weg richting dat conferentieoord.
Hanno was die zaterdagochtend op weg naar Hotel de Bergse Bossen aan de Traaiweg in Driebergen. Voor de visiedag getiteld Waar staan we nu? Bedoeld voor HR-professionals in de zorg.
Maar daar heb ik dus gewoon ook nog een plattegrondje van destijds uitgeprint. Van Google Maps.
Precies met de route. Hier met allemaal krabbels erop.
Ja. Grappig, hè? Ja, ja dit is van, volgens mij, van wat ik na een half jaar nog weer heb gedaan.
Hoe zinvol is dit nog?
Ja.
Deze vraag, de vraag die mij nu zo bezighoudt, krabbelde Iris zelf 9 jaar geleden al op een blaadje. Hoe zinvol is dit nog? Lees ik bewust hardop voor, maar ja. Iris hapt niet.
En ook van, ja, hoe hou je de aandacht nog vast voor zo'n vermissing na zo'n lange tijd? Terwijl dit was pas na een jaar en het is nu dus al 8 jaar geleden. Mm-hmm.
Maar het houdt je nog steeds bezig.
Maar het houdt me nog steeds bezig, ja. Die map is ook echt helemaal... Die is roze, maar die zijkant is echt helemaal door de zon helemaal wit verkleurd.
Ja.
En ik zie ook, kijk hier, dit zijn ook nog... Dit zijn gewoon de originele flyers, vermissingsposters die aan de bomen hingen. En in bussen.
De flyers zijn omlijnd door een dikke rode rand en laten het Hollandse, blakende gezicht van Hanno zien. Met daarboven de tekst... Help us bring Hanno home. En een omschrijving van zijn uiterlijk in 4 talen.
Missing since the 12th of April. Oh ja. Mijn god.
Corpulence robuust, cheveux blond. Ja, dat was zo. Een grote stevige vent met blonde haren. Nou, hier staat het in het Frans.
Ja.
En zo grappig, want er staat er in het Spaans... An el apasiamento será a la piramide de Austerlitz. Alsof ze in Spanje weten waar de piramide van Austerlitz ligt.
Maar ja. Het zien van deze flyers maakt het wel weer heel concreet. Ik kijk goed naar de foto's die voor me liggen. Alsof het mysterie duidelijker zou worden als ik maar lang genoeg in de ogen van Hanno staar.
Ja, vermist seit 12.04.42. Ja. Maar ja, dat heb ik dus allemaal nog.
En dan valt mijn oog op een papiertje uit Iris' roze verschoten map. Er staat een songtekst opgeschreven.
Het is een nummer van de script dat Hanno zong met zijn popkoor. Niet zo gek trouwens dat ik daar toen een aantekening over maakte. Want aan dat nummer zit nogal een verhaal vast. Zo vertelde zijn vriend Marco vlak na zijn vermissing in een interview.
Het idee dat hier iets mogelijk achter kon zitten komt van een koorlid. Wij hebben samen in een popkoor gezongen. En dit was een van de nummers die we zongen... waarin Hanno tijdens het optreden een hele prominente rol had. In het optreden van het koor wilden we iets met dat nummer duidelijk maken... En hij kwam zelf op het idee om tijdens dat nummer zijn vrouw ten huwelijk te vragen.
Dus, ongeveer een jaar voordat Hanno verdween... besloot hij zijn vrouw ten huwelijk te vragen op dit nummer.
Als je het refrein van het liedje vrij vertaalt, dan staat er dus... Als je op een dag wakker wordt en je mist me... en je hart vraagt zich af waar op de aarde ik zou kunnen zijn... denk dan terug aan de plek waar we elkaar hebben ontmoet... dan zul je zien dat ik daar op je wacht, op de hoek van de straat.
De tot hier en niet verder die we kregen van de woordvoerder Marion blijkt een voorbode te zijn van afwijzing op afwijzing op afwijzing. Als ratelende dominosteentjes die elkaar in hoog tempo omstoten. Steentjes die Iris van tevoren zorgvuldig had bedacht om verder te bouwen aan het verhaal rond Hanno's vermissing. Zo zochten we contact met de boswachter die in 2014 de bossen rond Austerlitz beheerde. Misschien kon zij nog wat vertellen over die tijd. Maar de mail, die we vrijwel direct terugkregen, was overduidelijk.
Deze zaak is mij wel bekend, maar Staatsbosbeheer is hier niet bij betrokken geweest. En ik doe ook liever geen speculaties over verdwijningen in natuurgebieden.
Ook wilden we graag contact met Alain Remu. Hij werkt voor de federale politie in België en staat daar aan het hoofd van de cel vermiste personen, die hij in de jaren 90 zelf oprichtte. Remu is een autoriteit op het gebied van langdurige vermissingen. En Iris wilde dus al langer met hem spreken. Dus ze mailde een Vlaamse collega bij VTM om met hem in contact te komen.
Fijn te lezen dat je aan zo'n mooi project werkt. Klinkt ook bijzonder interessant trouwens. Laat zeker weten wanneer en waar ik hem kan beluisteren. Remu is bijzonder aardig en benaderbaar. Ik ken hem zelf al vele jaren, maar intussen is het toch alweer even geleden dat ik hem nog zag. Nu, dat zou impliceren dat ik zijn e-mailadres heb, maar dat laatste is helaas niet zo. Enkel zijn laatst gekende telefoonnummer. Maar daarmee ben je waarschijnlijk ook wel geholpen.
Remu is kort in zijn boodschap. Niet te verwarren met kortaf trouwens. Hij heeft overleg gehad met zijn perschef en kan de Nederlandse politie niet voor de voeten lopen of afvallen. En ziet dus af van medewerking. Zijn Vlaams accent lijkt de boodschap nog iets te verzachten. En dan het cold case team Midden-Nederland. Zij hebben de vermissing van Hanno jaar in jaar uit al onder hun hoede. Alle kennis over zijn verdwijning en de details van het politieonderzoek ligt bij hen opgeslagen. Maar nu de familie van Hanno niet met ons wil praten, voelen we aan alles dat de medewerking van het cold case team aan een zijden draadje hangt. En hoe langer het duurt voordat we antwoord hebben, hoe dunner en dunner dat draadje wordt.
Ik laat even een bandje meelopen als je het oké vindt.
Nou, dat vind ik een beetje gek, want wat ga je daarmee doen dan?
Ik heb natuurlijk een vraag uitstaan bij jullie. En dat was ook de reden natuurlijk dat je mij belde voor terugkoppeling. En nou ja, als jij uitlegt wat wel en niet kan, vind ik dat ook wel fijn om dat op audio te hebben.
Ik vind het een beetje vreemd, maar voor mij mag je. Ik bedoel, het antwoord blijft hetzelfde. Want ik heb gezegd tegen je dat ik nog even met het team ging overleggen.
Ja.
Ja, nou is het zo dat, heb je volgens mij vorige keer ook al uitgelegd, dat we alle verzoeken gewoon in overweging nemen. En daarna kijken of dat, hè, of het voor de zaak handig is en of er überhaupt iemand beschikbaar is. En er zijn natuurlijk meerdere cold case zaken, dus Hanno van Meel is niet de enige zaak die er is. En daarmee zeggen we niet dat de ene zaak belangrijker is dan de andere. Maar in dit verhaal hebben we ook wel echt de afweging gemaakt en hebben echt meegenomen van wat vindt de familie daarvan. En dat is iets wat voor ons heel erg bovenaan staat. We weten dat het voor die familie heel moeilijk is om dit weer onder de aandacht te brengen. En dat is voor ons doorslaggevend geweest om te zeggen van nou, dan werken we er gewoon niet aan. Nee, de familie zit daar helemaal niet op te wachten. Dat is één. En twee, er is op dit moment geen enkele ontwikkeling te melden. En dat maakt voor ons en voor het team dat we ervan afzien om mee te werken aan de podcast.
Nou, dat is een heldere uitleg. Maar waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben, is vaker in cold case zaken en ook in andere politiezaken, dan is juist ook voor het cold case team zelf aandacht welkom. Uiteindelijk is het toch de inzet van de politie en de bedoeling van de politie toch ook om een zaak uiteindelijk opgelost te krijgen.
Dat klopt, maar dat betekent niet dat je in elk programma moet aanschuiven of aan elke krantenartikel moet meewerken.
Daar ging het, zei de draadje.
Het klinkt ook een beetje alsof er geen aandacht meer nodig is voor de zaak. Of dat er geen aandacht meer...
Nee, dat snap ik. Maar dat is niet het verhaal. Het ding is, het cold case team werkt voor de nabestaanden. En als de nabestaande de uitdrukkelijke wens heeft om niet op de voorgrond te treden en om het een beetje op de achtergrond te doen, dat het gewoon heel pijnlijk is. Mm-hmm. Omdat het gewoon elke dag gewoon... dan kun je je iets bij voorstellen als je niet weet wat er met iemand gebeurd is. Dat is voor ons dan belangrijker dan dat wij het misschien aantrekkelijk zouden vinden om te laten zien hoe ons werk in elkaar steekt.
Maar zeg je daarmee ook dat ook voor ons als media daarin dus ook gewoon geen enkele kans is om feitelijke vragen te stellen of feitelijke dingen voor te leggen? Want dat vind ik best wel vergaand. Ik mag toch...
Hoe doe je feitelijke dingen voor te leggen? Je kan feitelijke dingen voorleggen, maar we doen nooit in lopende onderzoeken kunnen we geen antwoord geven op zaken. En alles wat er te weten is over deze zaak is al gemeld. Dus ik snap niet zo goed wat het voelt dan.
Nou ja, er zijn misschien nog wel feitelijkheden waar we nog graag naar zouden willen vragen.
Maar er is wat anders dan, je kunt alle vragen stellen, Iris, alles.
Ik kan alle vragen stellen. Tja, wat moet ik daarvan zeggen? Het gevoel dat ik aan het telefoongesprek overhoud, is exact 180 graden de andere kant op.
Ik begrijp die woordvoerster wel. In haar stem hoor ik irritatie, omdat Iris haar nee maar nauwelijks kan accepteren. En die irritatie... Die begin ik zelf ook te voelen.
Zullen we de bossen inlopen?
Ja, nou ja, richting de piramide maar.
Ja.
Na alle afwijzingen besluiten Iris en ik zelf maar eens rond te gaan lopen bij de bossen bij Austerlitz. Misschien komen we dan wel op nieuwe ideeën. Maar eigenlijk wil ik deze wandeling vooral gebruiken om eindelijk eens eerlijk te zijn over mijn twijfels.
Wat hoop je te vinden eigenlijk met deze zoektocht?
Ik heb eigenlijk niet echt de illusie dat ik iets ga vinden.
Nee?
Nee. Nee.
Waar zijn we dan naar op zoek?
Weten nu al dat die zaak niet opgelost gaat worden. Tenminste, niet door ons. En voorlopig ook niet door de politie, want het onderzoek ligt hartstikke stil.
Uh-huh.
Zij hebben geen enkel spoor meer wat ze verder kunnen uitrechercheren.
Ja. Maar waarom hebben wij het dan over de vermissing van Hanno van Mil?
Ja, omdat die vermissing toch heel erg intrigeert en toch in mijn ogen wel echt anders is dan heel erg veel andere vermissingen. En natuurlijk is iedere zaak uniek, hè?
Ja.
Maar in veel vermissingszaken is er bijvoorbeeld een vermoeden van een misdrijf.
Ja.
Of zijn het is het bijvoorbeeld de studenten die in het buitenland vermist raken.
Mm-hmm.
Deze zin, die moet je even onthouden tot later in de podcast.
Of zijn het vermissingen die zich half afspelen in het criminele circuit. Maar deze vermissing, dat had ieders partner kunnen zijn.
Met dat antwoord ga ik nog niet akkoord.
Maar is er ook iets wat jou soort van persoonlijk intrigeert aan deze zaak specifiek?
Dat het je buurman kan zijn. Weet je, vaak bij een verdwijning dan denk je van... oh ja, maar diegene die zat half in de criminaliteit. Of dat is iemand die ging in zijn eentje een wereldreis maken. Ja, die is misschien van een berg afgegleden. Of maar die persoon die was al depressief. Of die had al veel meegemaakt. Dat je daar dan in verklaringen probeert te zoeken. Maar een vermissing waarbij dat allemaal niet speelt... dat maakt juist...
Inmiddels zijn we aangekomen bij de mij zo bekende piramide van Austerlitz. Een imposant monument midden in een open vlakte omringd door bos.
Vreemd gebied, moet ik zeggen.
Vreemd in welk opzicht?
Nou ja, het is gewoon zo'n heel groot bos. Met dan opeens...
Een open plek in het bos.
Een open plek in het bos met een piramide in het midden. Het voelt eigenlijk niet Nederlands.
Ja, net alsof je in Frankrijk staat of zo, hè?
Klopt. Zullen we er eens omheen lopen?
Ja.
Ik gooi een balletje op.
Voelt het voor jou nog wel goed dan om wel met het verhaal aan de slag te gaan?
Ja, natuurlijk twijfel ik daar ook wel over. Hè? Het zijn twee realiteiten bijna. Dat is de realiteit waarin zij leven. En die respecteer ik ook heel erg. Andere realiteit is ook dat mensen vragen hebben. Dat mensen nieuwsgierig zijn. Hoe dingen dan zijn. Hoe dingen zijn gegaan. Mensen zijn... op zoek naar antwoorden. Ik ben ook op zoek naar antwoorden.
Ja, we hebben hier natuurlijk ook al eerder over gepraat. Maar toen de familie zei nee, had ik wel echt even dat ik dacht... gaan we nu aan iemands verhaal zitten die daar helemaal geen zin in heeft? Want het is niet ons verhaal. Hun vader, partner, zoon, broer is vermist geraakt...
Ja, zij kunnen daar niks aan doen.
Nee,
dat is ook zo. Dat denk ik ook nog wel steeds.
Want daar zat ik ook over... Ik zat er wel over na te denken van... Wat maakt nou dat Iris dit verhaal niet los kan laten?
Ja,
wat maakt dat ik nou, het kan accepteren.
Ja, wat maakt nou dat, zelfs als de familie zegt, we doen niet mee, dat
en,
je dan
we
toch
berusten.
Ja, dat je dan toch denkt, nee, maar ik wil het wel weten.
Maar dat zou ook betekenen aan de andere kant dat journalisten of media dus heel veel onderwerpen niet meer mogen aansnijden. Of daar niet meer over mogen of kunnen berichten omdat er andere mensen zijn.
Ik merk dat Iris gespannen wordt.
Het is ook een spanningsveld. Dat kun je ook niet ontkennen. Daar kan je ook niet voor weglopen.
Nee.
Maar je kunt zeggen, je kunt ook gewoon wel echt wel constateren dat er misschien wel verschillende belangen zijn. Dat is ook zo. Daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. Bij alles wat we aan het uitzoeken zijn en bij iedere spreker die we benaderen, daar zit een afweging achter. En die afweging, daarin speelt het, de stem van de familie, zeg maar, die zit echt wel in mijn oor. Ja. Juist ook door mijn woorden zorgvuldig te kiezen, probeer ik heel erg ook na te denken over de familie en over hoe het voor hen is en daar rekening mee te houden. En steeds opnieuw maak ik daar ook afwegingen in.
Je zegt aan de ene kant van, ik wil het weten, tegen beter weten in. Maar aan de andere kant zeg je, ik ga er heel genuanceerd of zo mee om.
Ja,
dus
dat
hoe
probeer
balanceer
ik,
je die twee kanten?
Nou ja, precies door de manier waarop ik dat nu uitleg.
Nu ik op haar irritatie begin te werken, pak ik nog even door. Want je zegt, ik wil het weten. En als ook al zeggen achterblijvers, wij willen het niet. Ik wil het wel weten. Maar het gaat in principe niet om jou, toch?
Nee, het gaat helemaal niet om mij.
Dus als ik,
maar jij vraagt wat mij drijft.
Ja, maar...
Dus ja, dat is wat mij drijft.
Maar als anderen dit horen, als mensen dit horen, dan denken ze wel van, ja, hallo. Maar je moet
zeker
wel respect hebben voor de familie.
En dan komt het. Dus het antwoord waar ik echt naar op zoek ben.
Ik kan het ook niet accepteren.
Nee.
Snap je? Het is, dan kun je zeggen van, ja, maar jij bent niet de achterblijver en jij... het zijn niet jouw familie of jouw kennissen. Maar ik kan ook niet accepteren dat hij niet gevonden is. Het kan niet dat iemand van de aardbodem verdwijnt. En weet je, dat zal iedereen die met deze vermissing te maken heeft, ook politie, ook de achterblijvers, ook hulpverleners. Ik denk dat iedereen dan door zo'n fase gaat of zo. En dat misschien ben ik wel in die fase blijven hangen. En zijn zij gewoon allemaal veel verder dan ik. Dat zou kunnen, hè? Maar ik zit nog wel echt in de fase van, ja, hallo, hoe zit dat nou? Wat zijn nou die sporen? Waarom loopt alles dood? Het kan niet dat alles doodloopt. Maar dat, nogmaals, je kunt niet nergens zijn. Dus misschien is het wel gewoon mijn eigen worsteling dat ik niet om kan gaan met onbeantwoorde vragen. Nou ja, dat.
En daarmee begrijp ik voor het eerst dat dit project voor Iris om meer draait dan alleen Hanno. Waar ik eerst een misplaatste obsessie zag met een willekeurige vermissingszaak, zie ik nu een worsteling met onbeantwoorde vragen. Dit project gaat ook over Iris zelf. Over omgaan met open eindes en het accepteren van het niets. Voor mij wordt het nu interessant. Want wat voor Iris precies die worsteling is, dat weet ik nog niet. In de volgende aflevering...
Het enige wat jullie doen is tranentrekkerij en open emoties spelen.
Dat raakt mij gewoon echt.
Ja, en dan ben je de hele dag weer van slag.
Dan ben je bij het kastje en dan heb je dit formulier nodig. En dan ben je bij de muur en dan heb je een ander formulier nodig.
Wat?
Hè?
Wat? Dit is Open Eind. Een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Dija Kaba en ik maak deze podcast samen met Iris van den Boom. Als je deze podcast nou mooi of interessant vindt, laat dan een reactie achter in de app waarin je luistert. Zo kunnen anderen de podcast makkelijker vinden. Research en productie werden gedaan door Iris en Jo Lamerichs. De montage en regie werd gedaan door mij en samen met Iris schreef ik het script. Art Kok componeerde de muziek en Jeppe van Kesteren deed het sounddesign en de mixage. Eindredactie door René van Heteren en Kevin Goes. Met dank aan Simone Eleveld en Karin Smolders voor jullie waardevolle tips.
Ze is fotomodel voor Versace. Superhacker. Geheim agent voor buitenlandse mogendheden. Geen wonder dat ze de aandacht trok. Met als hoogtepunt een spraakmakend interview in Nieuwsuur.
Rian van Rijbroek is bij ons.
Maar daar viel ze genadeloos door de mand.
Want blockchain is ook gebleken dat dat op dit moment nog niet te hacken is.
En toen had ik al snel door van, nou, dit is één groot lulkoekverhaal.
Ze bleek Rian de cybercharlatan. Een paar maanden na dit debakel duikt Rian weer op. Nu als vriendin van de spraakmakende ondernemer Gerard Sanderink, eigenaar van IT-bedrijf Centric. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
De marionettenkoningin die dus anderen het spel laat spelen wat zij bedenkt.
Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet. Ja, en ik moet wel uit beeld blijven, dat klopt.
Dit is In de ban van Rian, een podcast van Tubantia en het AD. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist bij Tubantia. Al jaren schrijf ik over Rian en haar geruchtmakende relatie met Sanderink. Maar hoe meer ik publiceer, hoe meer vragen ik over haar heb. Ik wil weten wie ze nou echt is.
Dat kan niet. Dat kan zij niet zijn.
Waarom doet ze wat ze doet? En hoe kan ze al jaren zoveel mensen misleiden?
Ik wist niet wat ik zag. Ik was echt met stomheid geslagen.
Is Gerard Sanderink haar laatste slachtoffer? In de ban van Rian. Te vinden op tubantia.nl, ad.nl/podcast en overal waar je podcasts vindt.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.